We were hunters and foragers. The frontier was everywhere. We were bounded only by the earth and the ocean and the sky. The open road still softly calls. Our little terraqueous globe is the madhouse of those hundred thousand millions of worlds. We who cannot even put our own planetary home in order, riven with rivalries and hatreds, are we to venture out into space? By the time we're ready to settle even the nearest other planetary systems, we will have changed. The simple passage of so many generations will have changed us. Necessity will have changed us. We're an adaptable species. It will not be we who reach Alpha Centauri and the other nearby stars. It will be a species very like us, but with more of our strengths and fewer of our weaknesses. More confident, far-seeing, capable, and prudent. For all our failings, despite our limitations and fallibilities, we humans are capable of greatness. What new wonders, undreamt of in our time, will we have wrought in another generation and another? How far will our nomadic species have wandered by the end of the next century and the next millennium? Our remote descendants, safely arrayed on many worlds through the solar system and beyond, will be unified by their common heritage, by their regard for their home planet, and by the knowledge that whatever other life may be, the only humans in all the universe come from Earth. They will gaze up and strain to find the blue dot in their skies. They will marvel at how vulnerable the repository of all our potential once was. How perilous our infancy. How humble our beginnings. How many rivers we had to cross before we found our way.
Time, leave me be. book was never meant to be hidden away behind walls. Locked away from the world which inspired its creation. Brendan, you must take the book to the people so that they may have hope. Let it light the way in these dark days of the North.
Gifts, oh wicked wit and gifts that have the power so to seduce, won to his shameful lust the will of my most seeming virtuous queen.
Do not distress yourself. You don't understand. I have no time, Brendan. You were right. About Kells, about Aiden, about the book. I shouldn't have. This is all I have left. It is the only comfort I have in this world. Brother Aiden was right. And I tried to stop him.
Aiden never paid you much heed, Uncle.
I suppose not.
Brother Aiden lived to see his work passed on and completed.
para probis peccatoribus.
His attack, and sent his fire arcing over directly into the wound. It crawled in diminishing.
Hello, hello, Kawanu, Mikosaya. Yamania, Verbisa,
tú has negado mi querer. Y dices que no me conoces. Espero yo que vengas tú a darme una explicación. No hay la razón, no hay razón para que niegues, ay, mi querer. Pero no esperes que jamás ya nadie más como yo te pueda amar. Yo corto amor todo de ti, pues en la gloria me sentía. Llegué a pensar que con tu amor el cielo yo podía alcanzar. No hay la razón, no hay razón para que niegues, ay, mi querer. Pero no esperes que jamás ya nadie más como yo te pueda amar. Yo corto amor todo de ver, pues en la gloria me sentía. Llegué a pensar que con tu amor el cielo yo podía alcanzar. No hay la razón, no hay razón para que niegues, ay, mi querer. Pero no esperes que jamás ya nadie más como yo te pueda amar. No hay la razón, no hay razón para que niegues, ay, mi querer. Pero no esperes que jamás ya nadie más como yo te pueda amar.
Komen de Oekraïners de winter door? Mijn kijk op de oorlog in Oekraïne op 14 januari 2026. De winter in Oekraïne is op dit moment ongekend hard, met elke nacht strenge, zeer strenge vorst. En Rusland doet wat het had aangekondigd. Het voert genadeloos bombardementen uit op de infrastructuur om de regering in Kiev op de knieën te krijgen. Intussen zit de veel geplaagde bevolking in de kou. En 6 weken geleden waren er nog onderhandelingen tussen de VS en Rusland en tussen de VS en Oekraïne, maar die zijn stilgevallen. De centrale Russische eis blijft het vrijwillig opgeven van Oekraïns grondgebied in de Donbass. Binnen het westerse kamp wordt geprobeerd om tot één gezamenlijke positie te komen, maar ook dat laatste is de afgelopen 2 weken stilgevallen. In de laatste 2 weken hebben zich spectaculaire ontwikkelingen voorgedaan in de politiek van het Westen. De botte Amerikaanse overval op Venezuela en de openlijke dreiging om Groenland in te nemen hebben geleid tot hevige onderlinge strubbelingen. Naast de toch al moeizame gesprekken over een gezamenlijke positie met Oekraïne tegenover Rusland, is er nu ook een conflict uitgebroken over de positie van Groenland, dat als deel van Denemarken onderdeel is van de NAVO. Daarover wordt nu ook onderhandeld onder de leden van de NAVO. Openlijke onderhandelingen met Rusland over Oekraïne zijn dus stilgevallen, hoewel het plan is dat een Amerikaanse delegatie opnieuw naar Moskou gaat. En de oorlog gaat voort. Aan de grond is er nauwelijks beweging of voortgang van het Russische offensief. De bombardementen vanuit de lucht tegen het Oekraïnse leven gaan genadeloos door. De zeer strenge vorst blijft nog een paar weken aanhouden en de Oekraïnse autoriteiten hebben de grootst mogelijke moeite elektriciteit te produceren en te distribueren. Rusland heeft toegegeven een hypersonische Oryshnik-raket op een wapenproductiefabriek in Lviv te hebben gebruikt. Dat is een escalatie vanwege het gebruik van deze raket van de middellange afstand, die ook van een kernkop kan worden voorzien. De aanval met deze raket zou gedaan zijn als vergelding voor een Oekraïnse aanval op een van de privéhuizen van Poetin in Rusland. De Russische aanval was gericht tegen een onderhoudsbedrijf van de Oekraïnse luchtmacht, waar vliegtuigen en helikopters worden onderhouden. Het was al veel langer duidelijk dat Rusland de directe oorlogscapaciteit probeert te treffen, met name wapenfabrieken en opleidingskazernes. Daarnaast is Rusland doelbewust bezig de spoorweginfrastructuur uit te schakelen in de oostelijke provincies. En dat bemoeilijkt de aanvoer van munitie en soldaten naar het front. De aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening zijn effectiever dan in de afgelopen jaren. Oekraïne produceert het grootste deel van zijn elektriciteit in het oosten van het land. Rusland probeert de distributie van energie ten westen van de rivier de Dnipro te verstoren door het bombarderen van relaisstations en hoogspanningslijnen. Daarmee wordt ook de bevolking van West-Oekraïne geconfronteerd met de aanvallen op het energienetwerk. Dat was daar al bekend, omdat de bommen ook daar vallen. De Oekraïnse autoriteiten geven openlijk toe dat ze moeite hebben om het netwerk op te blijven lappen. Terwijl de diepvriestemperaturen eerder deze week min 16 en min 19 in Kiev nog wel 2 weken kunnen aanhouden, blijven de Russen Oekraïne bestoken met drones en raketten. Hij spreekt voor zich dat de eisen voor een onmiddellijk staakt het vuren en het sparen van burgerdoelen volledig terecht zijn. Maar de machtspolitiek van Rusland bepaalt anders. En de Russische vorderingen aan het lange front in Oekraïne zijn gering. Feit is dat de openlijke Russische militaire concentratie op verovering van de hele provincie Donbass de Oekraïnse strijdkrachten in de gelegenheid stellen om de beste troepen uit het hele front samen te brengen op sommige omstreden plaatsen, zoals Pokrovsk, Kupiansk en Kostjantinivka. Daar moeten de Oekraïnse strijdkrachten slechts langzaam achteruit. In Kupiansk zijn zelfs overwinningjes behaald, hoewel Rusland nu daar weer oprukt. De slag om Kupiansk is nog lang niet afgelopen. Maar de uitputting onder Oekraïnse troepen wordt steeds groter. De Oekraïnse strijdkrachten hebben te maken met een dodelijk trio, zoals het in de Oekraïnse pers wordt genoemd. En dat is in de eerste plaats de inzet van ongeschikte en ongemotiveerde en met dwang gerekruteerde soldaten. Ten tweede worden ze onvoldoende getraind en vervolgens naar eenheden gestuurd die aanvalsoperaties moeten uitvoeren die gegarandeerd tot grote verliezen leiden. En de standaardbrigades springen tegelijkertijd om versterkingen die ze dus niet krijgen. Dat alles heeft tenslotte geleid tot enorm aantallen deserteurs of dienstplichtontwijkers. De officiële cijfers over formele aanklachten voor desertie worden sinds november niet meer gepubliceerd. Maar de nieuwe minister van Defensie, Fedorov, meldt vandaag 14 januari dat 200.000 Oekraïners officieel zijn aangeklaagd voor afwezigheid zonder toestemming. En daarnaast stelde hij, dezelfde Fedorov, dat 2 miljoen Oekraïners worden gezocht om op te komen. Het grootste deel heeft nog geen aanklacht ontvangen. En in de sociale media wordt geargumenteerd dat het midden en oosten van het land Russische bombardementen vreest en in het westen heerst grote schrik voor Oekraïnse recruteringsagenten. En zeer weinig, te weinig mensen willen naar het front. De afgelopen week kregen we nog een inkijkje in de toestand aan het Oekraïnse front. In 2 lange krantenreportages vertelt een Nederlandse oorlogsvrijwilliger bij de Oekraïnse speciale eenheden over zijn ervaringen. Corruptie, wanbeleid en het brengen van de nazi-groet is letterlijk aan de orde van de dag. De vrijwilliger zegt daaraan niet langer mee te willen doen. En veelzeggend voor de veranderende stemming in Nederland is dat het nazistische karakter van deze legeronderdelen aan een massapubliek wordt uitgelegd. Het ging om de Telegraaf. In Oekraïne wist de gemiddelde gezochte recruut dat allang. En de dag voor kerst presenteerde Oekraïne een 20-puntenplan. Dat was op dat moment vooral bedoeld voor eigen publiek. Daarin werden namelijk een aantal taboes gebroken die op dat moment hadden gegolden. Zoals het afzien van het NAVO-lidmaatschap. En een week later werd dit 20-puntenplan verder uitgewerkt in samenwerking met de zogeheten coalitie van bereidwilligen in een vergadering in Parijs. En met de slotverklaring leek het Westen een nieuw onderling evenwicht te hebben gevonden in de verhouding tot Oekraïne. Met dit evenwicht zou Rusland moeten worden benaderd om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. En de kern van de afspraken is een formulering van militaire samenwerking tussen het Westen en Oekraïne. De NAVO-landen en Oekraïne waren er zeer veel aan gelegen in de afgelopen maanden om één lijn te trekken. Daarbij werd de lidmaatschap van de NAVO verlaten en werd de militaire achterwacht, backstop in het jargon, van de Amerikanen verlangd. En dat laatste is opgelost met de vorming van een coördinatiecel van de coalitie van de VS en de Oekraïne-coalitie, waar formeel gesproken de VS ook wel degelijk deel van uitmaken. Bovendien is naast dit punt nog een viertal punten vastgesteld, namelijk de permanente steun aan de strijdkrachten van Oekraïne, de vestiging van een multinationale macht voor en gedeeltelijk in Oekraïne, verplichtende belofte aan Oekraïne in geval van een toekomstige Russische aanval en tenslotte diepe lange termijn defensiesamenwerking met Oekraïne. Een bijzondere vermelding verdient hier de plaatsing van Franse en Engelse troepen in Oekraïne na het sluiten van een staakt het vuren met Rusland. Een aantal militairen is niet genoemd. En deze twee landen zijn bereid dat wel te doen en van geen enkel ander Europees land is dat zeker. Duitsland zal troepen in een ander land willen plaatsen en verder zijn er algemene toezeggingen voor de randen van de operatie. De verklaring van Parijs met de artikel 5-achtige veiligheidsgaranties is nu in het 20-puntenplan opgenomen en moet aan Rusland worden voorgelegd. Uit Rusland kwam inmiddels het bericht dat dit plan geen schijn van kans maakt en dat het land geen westerse troepen in Oekraïne zal accepteren. Misschien dat het Westen nu een nieuw onderling evenwicht heeft bereikt, maar op de tegenstander maakt dat geen enkele indruk. De reactie bestaat uit genadeloze bombardementen, waarmee de oorlog in Oekraïne doorgaat. De EU beloofde Oekraïne half december een lening van 90 miljard euro. En die beslissing kwam in plaats van de confiscatie van Russische tegoeden bij westerse instellingen. Inmiddels is de discussie losgebarsten bij welk militair industrieel complex Oekraïne het geld moet besteden. Het Amerikaanse, zoals bijvoorbeeld Nederland en Duitsland graag willen, of bij Europese wapenfabrieken, wat met name Frankrijk graag wil. Daarnaast dringt in de EU het besef door dat de onderhandelingen niet aan de VS kunnen worden overgelaten. De EU moet een eigen onderhandelaar over het einde van de oorlog instellen. Stellen sommige landen voor, met name Frankrijk en Italië. Op het moment van afronden van deze tekst is nog geen beslissing bekend. Het westerse evenwicht dat in Parijs leek te zijn bereikt, werd begin januari verstoord. De VS voerde een brutale overval uit op Venezuela, waarbij de president en zijn vrouw naar de VS werden ontvoerd. Daarnaast werd actief gejaagd op Russische schepen die olie uit Venezuela exporteren. Het enteren van meerdere schepen heeft het onderhandelingsklimaat tussen de VS en Rusland niet verbeterd op dit moment. Bovendien, en dat maakt het voor de zich dienstbaar opstellende Europese NAVO-landen nog moeilijker, maakte de VS onmiddellijk daarop openlijk aanspraak op Groenland. Wij willen Groenland, zei Trump. De VS zeggen zelfs overwegen om Groenland in te nemen met militaire middelen. En als dat gebeurt, verandert alles in de westerse wereld. De ingezette nieuwe vazallenposities, die de 5% BBP, de Trump-norm in de NAVO, wordt hiermee verder tot ontwikkeling gebracht. Een aantal Europese landen heeft daarover een afkeurende verklaring uitgegeven. Er blijken grote fricties tussen de NAVO-leden onderling over de Amerikaanse afspraken op Groenland. En de VS waren al maanden bezig om rechtstreeks met Rusland te onderhandelen over handelsbetrekkingen en de machtsverhoudingen in het Noordpoolgebied. De aanspraken op Groenland maken daar zonder meer deel van uit. En het ligt voor de hand dat Rusland de schermutselingen in het westerse kamp in de komende weken afwacht, voordat het formeel afwijkend reageert op het westerse voorstel voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. En al vanaf het begin van de oorlog wordt op deze plaats gesteld dat de dynamiek van de oorlog in Oekraïne leidt tot escalatie en ook tot botsingen van grootmachten. Met de ontwikkeling van een autonome Amerikaanse politiek die gericht is op maximale economische winst voor de VS zelf, is er nu een nieuwe driehoek in de machtsverhoudingen tussen Rusland, de VS en Oekraïne, CQ, de Europese landen ontstaan. Er is maar één factor die Oekraïne hoop zou kunnen bieden. Houdt Rusland de uitputtingsoorlog zelf wel vol? En zolang dat het geval blijft, zal met de tijd Oekraïne verder toegevingen moeten doen. De afgelopen weken zijn er tal van machtswisselingen in de Oekraïnse staat geweest. Dat gebeurde tijdens de onderhandelingen met de VS en was nodig vanwege de interne crisis na het wijdverbreide corruptieschandaal. En dat schandaal is met de positiewisselingen voorlopig politiek afgedaan. Opvallend is de benoeming van Kirill Budanov, het hoofd van de inlichtingendienst van Oekraïne, tot chefstaf en rechterhand van de president. De vraag die daarbij gesteld moet worden is: wil Budanov meewerken aan een akkoord dat een gecamoufleerde nederlaag voor Oekraïne wordt, of wil hij de oorlog rekken in de hoop of de berekening dat Rusland wel degelijk wordt uitgeput en dan tot toegevingen bereid is? Daar komt nog bij dat Zelensky er hoe dan ook voor moet waken dat Oekraïne wegzinkt in de chaos of zelfs in een burgeroorlog. En Budanov aan zijn zijde kan dat risico verkleinen. Brengt mij op het laatste punt, de vredesbeweging en de oorlog in Oekraïne. Inmiddels is duidelijk dat er ook door ons vurig gewenste onderhandelingen hoogst noodzakelijk zijn. Niet alleen over het einde van de oorlog in Oekraïne, maar ook over noodzakelijke nieuwe vredesarrangementen in Europa of de transatlantische wereld. Ook dit voorstel wordt al jaren, sinds het voorjaar van 2022, bepleit. En na de Amerikaanse aanval op Venezuela is de noodzaak gegroeid om afspraken te maken over een nieuwe internationale rechtsorde. De aanval op Venezuela en de dreiging tegen Groenland doen een grotere groep Nederlanders inzien dat de machtsverhoudingen in de wereld zodanig zijn veranderd dat winnen niet meer aan de orde is. Daarbij is een georganiseerde vredesroep noodzakelijk en de ontwikkeling van ideeën hoe de nieuwe internationale rechtsorde en vredesarchitectuur kunnen worden bereikt. Dat is nodig, want anders komt er alleen maar meer oorlog. Tot 24 januari 2026 op het Spaar.
Vreest niet en weest verheugd. Dit is geen uitzending van Glorie der Mensheid.
Vreest niet en weest verheugd. Dit is geen uitzending van Glorie der Mensheid.
Vreest niet en weest verheugd. Dit is geen uitzending van Glorie der Mensheid.
Vrees niet en wees verheugd. Dit is geen uitzending van Glorie der Mensheid. Dat de schitterende dragers ter vooruitgang op hun pad niet achterom kijken. Opdat zij niet over de voorhoede der voorzichtigen struikelen. En verstrikt raken in de verwarring der ongehoorzamen.
Vrees niet en wees verheugd. Dit is geen uitzending van Glorie der Mensheid.
Pisang Ambon, exotisch groen, dat is de stille kracht, want groen is de kleur van het avontuur.
Let's go! Disco 81, een unieke dansexplosie, 50 non-stop disco hits op 1 LP. De Disco Zomersound van 1981. Je blijft dansen! Leef je uit, thuis en in de disco! Disco 81 staat te swingen bij je platenzaak. Haal hem! Van Arcade!
On of the ruthless might and madness of total war. A manhunt.
Describe him, please.
There was a red stripe running down the leg.
He's lying.
Are you aware that only German generals wear the red stripe?
Yes, sir. That's why I was afraid.
A study in intrigue and relentless pursuit that spans three decades to come to climax today.
The murderer was seen leaving the woman's room. In that case, you must know who he is.
The perfect soldier. A fanatic molded of steel and ice. The perfect hunter. Finding a killer became an obsession, and even death could not deter him.
Just what do you think you're doing?
Seeking together an island of love amidst a sea of savage destruction. And French police inspector in occupied Paris.
Here are the names of three generals. I want to know everything about them. One of them is a murderer.
But murder is the occupation of generals.
Compelling.
You've become a savage.
What else? On your daughter.
Dramatic. Startling. Man's conscience as its theme.
How dare you touch me?
Never do that again.
You are ordered by Allied command to select 12 general prisoners, convicted by courts martial and sentenced to be executed or serve lengthy prison terms for murder, rape, robbery, and other crimes of violence. You will deliver them secretly behind enemy lines to undertake a mission of sabotage that could change the course of the war.
We are not alone.
Tonight, America is in grave danger.
So are you prepared to say on the air that you've actually seen people devoured by the stuff?
Oh, hell yes. And what's worse, I've seen what's left of them when the stuff gets through and comes back up.
Intellectual decay! Turn it off and rot your brain! Hey.
Stanley Putterman's new satellite TV has gone on the blink.
This turns into metal!
I am Pluthar, here to save you.
In 1982, Crippen High School was the scene of a series of brutal, savage murders. The homicidal maniac who committed the crimes was never captured. Now, he's about to return.
The victims were protesting that too many of them were redacted.
I know there are a lot of people that are angry about all of the pictures of other people, you know, but I think it's terrible. Look, I like Bill Clinton. I've always gotten along with Bill Clinton. I've been nice to him. He's been nice to me. We've always gotten along. We respect him. I hate to see photos come out of him, but this is what the Democrats, mostly Democrats, and a couple of bad Republicans are asking for, so they give me their photos of me, too. Everybody was friendly with this guy. I think it's a terrible thing. I think Bill Clinton's a big boy. He can handle it. But you probably have pictures being exposed of other people that innocently met Jeffrey Epstein years ago, many years ago.
Have you ever encountered someone who staunchly defends a politician, leader, or public figure, regardless of the controversial statements they make? I'm sure we've all seen those devotees who passionately praise their chosen idol despite obvious flaws in logic and judgment. Let me ask you this. Have you ever been baffled by why an otherwise intelligent friend blindly follows a pundit who routinely argues against common interest? Or why someone excuses a wealthy businessman's callous policies by pointing to their financial success as proof of profound wisdom? If you've had frustrating experiences with seemingly intelligent yet stubborn devotees of irrational leaders or policies, then you'll likely relate to Carlo Cipolla's famous writings on human behavior.
If another drinks while nursing, will the baby develop a taste for alcohol?
If the mother were quite drunk, but still able to nurse, her milk might contain as much as 0.2% of alcohol. That's about as much alcohol as if you were to put 12 drops of vanilla extract in a glass of milk. The answer to the question is no.
Our temperance work is correct in stressing that the use of alcohol leads to disease.
Physical disease is the least important danger from the use of alcohol. The real danger is drunkenness.
But from a New York headquarters, one of the most dramatic jobs in combating alcoholism is being done by the voluntary organization called Alcoholics Anonymous. AA offers help freely to any alcoholic anywhere who is willing to admit his own inability to help himself.
how to make yourself who knows. You do not even have to gargle with them. The raw taste and smell.